Onze hoop en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 41ste psalm, dus versen 6 en 7. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, wijl gij mij bijstand biedt. 6 en 7 van psalm 41. Wij lezen het woord Gods uit Paulus' brief aan Titus. En dit keer lezen wij het derde hoofdstuk uit deze brief. Titus 3. Na de schriftlezing zingen we psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over onze rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstig bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan, deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want zij zijn onnut en ijdel. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zenden zal, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldig op dat hun niets ontbreken. En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dan lezen we vanavond opnieuw in Titus 2 het woord van God dat de stof voor de prediking zal zijn, het 14e vers. Titus 2 vers 14, die zichzelf, dat gaat over de Heere Jezus, voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Gemeente, wij willen de Heere om zijn zegen bidden en wij doen voorbeden en dankzegging. Dankzegging in verband met het feit dat er in de afgelopen week twee kinderen geboren zijn. Een dochter bij Johan en Anneke de Bakker. En eveneens een dochter bij Corné en Gerarda de Geus. Wij danken de heren ook dat zuster Beket uit het ziekenhuis weer naar huis mocht keren. En nu in spanning is, aangezien het een en ander nog nader zal moeten worden onderzocht. En ze de uitslag daarvan later zal krijgen. Wij erkennen ook Gods goedheid dat zuster Hoogmoed voor de tweede keer nu aan haar ogen geholpen is. En dat de Heere het ook dit keer wel wilde maken. Wij doen voorbeden voor zuster Van Kleef. Die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in Dirksland. En eveneens voor zuster Ali Knapen die daar ook naartoe gebracht is. En verder willen we voorbeden doen voor de familie van broeder Sok in Nieuw-Balingen die overleden is. De vader van zuster Henny Struik uit Dirksland. En eveneens denken we aan de familie Abraham Jan. De moeder van broeder Abraham Jan is eveneens overleden. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, laten we uw heilige aangezicht inderdaad mogen zoeken, nu we vanavond weer bij elkaar zijn op deze plaats, waar we vanmorgen ook mochten komen en waar uw woord vanmorgen ook mocht worden bediend en waar ook het sacrament vanmorgen mocht worden bediend. U hebt er ons vanavond weer gebracht en wij mogen opnieuw de schriften openen en opnieuw zoeken te verstaan wat de mening van de Heilige Geest is. Laten we uw naam ootmoedig danken, Heere, voor het feit dat u ons deze dingen nog zo rijkelijk geeft. Dat we in vrijheid kunnen samenkomen aan de plaats van het gebed. Dat we samen ook onze noden voor uw aangezicht mogen neerleggen. En dat we ongehinderd mogen horen de dingen die tot onze vrede dienen. Die kunnen we niet overal horen, Heere, deze dingen. Daar heeft de wereld geen weet van en al de boodschappen die ons uit de wereld bereiken, spreken daar niet van. Dat zou ook niet kunnen, want dit is niet de wijsheid van beneden. Dit komt van u, Heere, en dit ligt samengevat in uw woord. En als de Bijbel gesloten blijft, dan hebben we geen enkele wijsheid. En dat gebeurt immers in de wereld. Maar wij mogen de schriften openen, Heere. En als we dat mogen doen, dan klinken daar de woorden Gods. En dat zijn de woorden die ons werkelijk wijs kunnen maken. En niet alleen maar voor dit leven, ook dat. Want dan wijst uw woord ook de weg. En dan geeft uw woord ons ook allerlei adviezen. Die nuttig en nodig en heilzaam zijn, ook voor onze levensgang. Dan zijn daar uw heilige geboden die tegelijkertijd ook heilzame geboden zijn. Die ons niet alleen maar wijzen op wat verkeerd is, maar die ons ook het goede voorhouden. En de weg voorstellen waarover gij uw zegen wilt geven. Maar heren, er is meer. Er zijn ook in de schriften woorden die ons wijs kunnen maken met het oog op onze eeuwige bestemming, onze zaligheid, woorden die ons wijzen op de weg die ten leven voert, die ons spreken van de verzoening met God, die ons spreken van de zaligmaker Jezus Christus. En zo'n woord treffen we ook vanavond weer in de Bijbel aan, als de stof voor onze overdenking waardoor u tot ons spreken wilt, ook in deze uren van nabetrachting. Heren, laat de prediking van uw woord dan ook echt gericht mogen zijn, maar ook gericht mogen worden ontvangen. En dat we persoonlijk mogen luisteren. En ook voor onszelf mogen luisteren. Want dat is ook een kunst, heren, om het woord op onszelf toe te passen. En eigenlijk is dat iets wat wij niet binnen het bereik van ons vermogen aantreffen. Om het eerlijk naar ons eigen hart toe te passen. Ach, heren, we weten het vaak heel goed voor een ander. En we weten ook heel goed wat er bij een ander veranderen moet en wat een ander nog leren moet en wat een ander nog niet weet. Maar ach, voor onszelf zijn we daar menigmaal zo blind voor. Open onze ogen voor onze eigen noden en voor onze eigen behoeften. Laten we zien wat wij nog hebben te leren, ieder persoonlijk. Wat wij niet weten en wat er bij ons veranderen moet en hoe dat bij ons veranderen moet. En hoe het dan zijn moet om we werkelijk voor uw aangezicht te kunnen bestaan. En als uw woord ons ook in deze dingen wil onderwijzen, heren, laat dat woord van u dan ook werkelijk ons hart mogen raken en in mogen dalen in ons hart. En geef dat we het verstaan mogen met ons verstand, maar ook met onze ziel. Zegen ons zo naar de grootheid van uw barmhartigheden, o Heere. En wilt u wegnemen en genadig verzoenen al onze zonden en alles wat er in ons leven niet overeenstemt met uw heiligheid en met de heiligheid van uw huis en van uw dienst en van uw woord. Heere, scherm ons af tegen alle verinvloeden van verkeerdheid en boosheid. En laat de vorst der duisternis dan ook geen gelegenheid hebben en ook niet kunnen gebruiken om ons van uw woord af te trekken. Leg ons onder beslag van uw woord door ons te schenken de vreze van uw naam. Laten we u ook in deze eredienst in onze openbare gebeden mogen danken, heren, voor zegeningen die u hebt geschonken in het midden der gemeente. We danken u voor het feit dat er in twee gezinnen een baby geboren mocht worden. Dat u en bij Johan en Anneke de Bakker en ook bij Corné en Gerarda de Geus in de afgelopen week een dochter hebt geschonken. En dat u het bij de komst, bij de geboorte van die kinderen wel hebt willen maken. Heren, dat zijn ook zegeningen en eigenlijk ook bijzondere zegeningen. Laten ze zo ook beseft en beleefd worden en wilt gegeven dat verder ook alles wel zal mogen gaan, heren. Afhankelijk als deze kleine kinderen van u de heren en van uw gedurige zorg zijn, willen we ze aan u de heren opdragen en u bidden, heren, waak over hen en zorgt u voor hen en geeft dat ze in gezondheid mogen groot worden, maar dat ook uw naam in hun leven zal mogen worden verheerlijkt. En bekwaamt en sterkt u de ouders tot de taak die gij er hen bijgegeven hebt, door hen nog een kind te willen toevertrouwen. Laten ze in afhankelijkheid van u mogen leven. Heren, we danken u ook dat zuster Beket de ingreep in het ziekenhuis mocht doorstaan, dat ze intussen weer thuis is. Al blijven er voorlopig nog een aantal dagen spanningen en onzekerheden ten aanzien van de uitslag van wat nu nog zal moeten worden onderzocht. Heren, laat de uitslag van dat onderzoek ook verblijdend mogen wezen. En laten ze zich zo samen, zij en een man, mogen verheugen in uw grote daden. We danken u ook dat u zuster Hoogmoed geholpen hebt, nu al 2 maal toen een behandeling aan haar ogen moest plaatsvinden. Ook daarin hebt u het wel gemaakt, heren, geef dat ze ervaren mag dat het ook inderdaad resultaat zal hebben. En laten al de zorgen en moeite die er in ons leven zijn, zeker als u er ook een wending ten goede aangeeft, ons nog aan u de heren mogen verbinden. Heren, we bidden u ook voor hen die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. We denken aan hen aan deze ogenblikken. Een zuster Knapen die al zo lang ziek is en die al zo heel wat tegenslagen en tegenvallers heeft moeten verwerken. En in wier leven het nu eigenlijk zo geworden is dat een langer verblijf thuis eigenlijk niet meer verantwoord was en die daarom in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, zal dat inderdaad voor langere tijd zijn of mogelijk voor kortere tijd, we weten het niet. Maar we dragen haar aan u op en we bidden van u dat gij haar in uw gunst gedenken wilt. En dat u haar nabij wilt zijn in al de noden van haar lichaam, in al haar zwakheden, in al haar moeite. En dat ze het leren mag om haar oog op u de Heere te slaan voor de noden van lichaam en ziel. Wees u ook met zuster Van Kleef die zo onverwacht naar het ziekenhuis moest. Heere, u maakt het tot nog toe wel en u geeft haar ook gewilligheid en overgave om achter u de Heere aan te gaan, ook in een weg die zij niet zou hebben gekozen. Geef haar verder uw nabijheid rijkelijk te mogen ervaren. En mag zij ook ondervinden dat de behandeling die ze ondergaat inderdaad ook tot haar bestwil mag wezen. Kon het zijn, laat het zonder operatie allemaal nog mogen verlopen. Maar moest en mocht dat inderdaad toch ook nodig blijken, Heere, dat er een medische ingreep moet plaatsvinden, laat u dan daarin ook niet onbetuigd. Zegen haar in uw rijke ontferming. En wilt u ook met de rouwdragenden zijn? We bidden u voor de familie rondom zuster Henny Struik, die de afgelopen week heeft ondervonden dat u haar vader na een ernstig ziekbed hebt weggenomen en die afgelopen vrijdag bij het open graf hebben gestaan. Sterkt u in deze dagen van rouw en van rouwverwerking. En mag het hun ondervinding zijn, Heere, dat u in deze weg ook inderdaad meekomt met uw ondersteunende en vertroostende genade. En geeft u dat ook aan broeder Abraham Jan, die zijn moeder moest afstaan aan de dood. Heere, omringt u ook hem en de zijnen met uw gunst. En laat ook de roepstem nog inderdaad verstaan mogen worden en geheiligd mogen worden aan het hart. Heere, want dan hebt u met alles een bedoeling en u spreekt door al die dingen heen, door vreugdevolle, maar ook door verdrietige zaken. En u herinnert er ons aan dat we hier geen blijvende stad hebben, maar doe ons dan inderdaad de toekomende zoeken. En niet rusten voordat we het voor onszelf weten dat we daarheen op reis zijn. Omdat u ons op die weg wilde brengen en houden. Gedenk ons nu, Heere, in uw gunst. Als we ons gaan zetten om te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En kom er met uw genadige werking, o Heilige Geest, onwederstandelijk in mee. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, de verzen 8, 9 en 10. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot, en och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, 8. 9 en 10 van Psalm 116. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven die bestemd zijn voor de kerk.
gemeente, vanavond kijken we, laat ik het zo eens mogen zeggen, voor de vierde keer naar deze diamant die de apostel Paulus in zijn brief aan Titus laat zien en laat schitteren. We hebben al verschillende facetten van deze diamant gezien in de verse 11, 12 en 13. Vanavond kijken we naar dat facet dat de apostel ons voorhoudt in het 14e vers. Nadat hij in vers 11 gesproken heeft, betrekkelijk algemeen, in algemene bewoordingen over de verschijning van de genade Gods die zalig maakt in de komst van de Heer Jezus, is dat immers zichtbaar geworden, Gods genade die zaligmakend is. En nadat hij ook gewezen heeft op het feit dat die genade onderwijs geeft, opvoedkundig is, pedagogisch werkt en mensen in wie leven ze toegepast wordt door de Heere, in de ene kant leert zich te onthouden van goddeloosheid en wereldlijke begeerlijkheden, want die moeten worden verzaakt, en aan de andere kant meer en meer oefent in een leven van matigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid, alhoewel dat leven geleefd wordt in deze tegenwoordige en vul dan ook maar in goddeloze wereld. En nadat de apostel daarna ook nog een keer gewezen heeft op datgene waardoor we weten mogen dat het leven in deze tegenwoordige wereld niet altijd zal duren, maar dat er nog meer komt uit die zaligmakende genade, vloeit namelijk nog een grotere, een volkomener weldaad voort, die zal gezien en die zal ondervonden worden bij de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En laat de kerk des Heren die komst dan maar verwachten, laat ze daar dan maar biddend zich naar mogen uitstrekken, keert de apostel in vers 14 nog een keer terug tot datgene wat de Heere Jezus gedaan heeft in de dagen van zijn vlees en wat hij doet door de werking van zijn Heilige Geest. Wat hij gedaan heeft in de dagen van zijn vlees, dat vindt u in het begin van vers 14, namelijk in die woorden dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. En wat hij door zijn Heilige Geest doet, dat is het toepassen van wat hij gedaan heeft toen hij zich voor ons overgegeven heeft, namelijk in onze verlossing van alle ongerechtigheid en in de reiniging van dat volk tot een eigen volk, ijverig in goede werken. Wat heeft hij toen gedaan en hoe heeft hij het toen gedaan en met welk doel heeft hij het toen gedaan? Die zaligmakende genade Gods die verschenen is, ook inderdaad zichtbaar maken. Dat is de stof voor deze uren van nabetrachting en dankzegging, met een terugblik op het avondmaal, maar ook met een vooruitblik op datgene wat de Heere nu van zijn volk verwacht en wat hij van hen verwachten mag. Van de Heere Jezus zegt hij, zegt de apostel, dat hij zichzelf heeft gegeven. Je mag dat woord gegeven hier ook wel opvatten als overgegeven. Hij heeft zichzelf overgegeven. Allereerst al toen hij zich vrijwillig door zijn vijanden liet binden. Dat heeft hij niet steeds gedaan. Er waren ook momenten dat zijn vijanden hem inderdaad wel wilden binden, of dat ze hem wilden stenigen, of dat ze hem in een ravijn wilden werpen. Maar toen was zijn uren nog niet gekomen en toen ontging hij aan hun handen. Maar als zijn uren wel gekomen is en als hij dat ook overtuigend weet, dan geeft hij zichzelf wel in hun handen. Dan verzet hij zich niet. En als zijn discipelen al in verzet willen komen, dan weigert hij dat verzet. En dan beveelt hij zijn discipel Simon Petrus om het zwaard weer in de schede te steken. Ze begrijpen dat niet, zijn discipelen. Ze ergeren zich er ook aan. Ze verlaten hem dan ook. Ze vluchten allemaal bij hem weg. Maar hij geeft zich. Hij geeft zich over. En dan gaat dat verder. En dan vertelt ons de lijdensgeschiedenis van de zaligmaker dat hij als een gevangene wordt weggevoerd, wordt veroordeeld, wordt bespot. En straks Jeruzalem wordt uitgeleid. En hij laat zich wegvoeren. Hij laat zich beladen met dat kruis. Hij laat zich op Golgotha aangekomen aan dat kruis vastspijkeren. En hij offert zichzelf door de eeuwige geest, Gode onstraffelijk op. Want hij weet dat het zo moet. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods moet het zo. En hij heeft zich er in de eeuwigheid ook al toe bereid verklaard. Ik kom om uw wil te doen. En als het dan werkelijkheid gaat worden, dan mag zijn ziel vrezen en dan mag zijn geest in hem overstelpt worden. En in Gethsemane droevig en zeer beangst worden, maar hij deinst niet terug. Hij neemt zijn woord ook niet terug. Hij vraagt zijn vader ook niet. Vader, wilt u mij alstublieft mijn belofte kwijtschelden? Hij is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Die zich voor ons gegeven heeft. Hij deed dat met een doel uiteraard. Al dat werk, ook in de staat van zijn vernedering verricht, dat heeft de Heere Jezus gedaan terwijl hem iets voor ogen stond. En hem stond onder andere, dat is niet het enige, en dat is ook niet eens het eerste, maar hem stond onder andere voor ogen dat volk dat hem van zijn vader gegeven was. En dat brengt Paulus ook tot uitdrukking als hij zegt, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Hij deed het met het oog op anderen. En die anderen zijn zo verloren, die zijn zo ellendig, die zijn zo in grote nood, lichamelijk en vooral nog geestelijk. Die anderen, dat zijn de mensen, zoals ik vorige week zondagmorgen zei, die je typeerde kunt met drie woorden die allemaal met een S beginnen. Die schuld hebben, die slaaf zijn en die straf verdiend hebben. En voor hen kwam hij en voor hen gaf hij zich. En voor hen had hij zich borg gesteld. En voor hen treedt hij plaatsvervangend in het gericht in. Want dat is het toch met zondaren. Dat zijn mensen die er maar niet alleen ongelukkig aan toe zijn, dat zijn ze ook. Dat zijn maar niet alleen mensen die te beklagen zijn, zeker ze zijn ook te beklagen. En als je goed nadenkt over wat het betekent om zondaar te zijn, dan zou je ze inderdaad ook beklagen. En als een mens zichzelf leert kennen als zondaar, dan gaat hij zichzelf ook beklagen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar zondaren zijn mensen die vanwege hun zonde juist er niet alleen maar ellendig aan toe zijn, maar nog veel ellendiger zullen zijn straks dan ze nu al zijn. Omdat ze de dood, ja de eeuwige dood verdiend hebben. Omdat ze strafwaardig zijn. Omdat ze Gods gramschap hebben verdiend. En om hen van al dat ellende, van al die ellende, van al die nood, van al die dood, van al dat verderf te verlossen, moest Christus komen om het voor hen te doen. En dan zegt Paulus dat onbevangen, nietwaar, zoals we dat hier lezen, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Paulus weet wat hij bedoelt. Paulus weet over wie hij het heeft. En als je Paulus zou vragen, Paulus, wie bedoel je nou met voor ons? Bedoel je daar nou alle mensen mee? Dan zou Paulus je hebben aangekeken en dan had hij gezegd, hoe kom je daar nou bij? Dat is toch niet zo? Dat kan ik toch niet bedoelen? Dan zou ik toch in strijd zijn met andere gegevens uit het heilig woord van God? Nee, Christus is niet de borg voor allen. Voor wie dan wel? Ja, voor ons. En wie zijn die ons dan? Dat zijn degenen die de apostel Paulus al beschreven heeft. Hier in dit gedeelte, maar op vele andere plaatsen ook. En die op nog weer andere plaatsen in het woord van God ook beschreven worden. Die de Heer Jezus heeft getypeerd en gekarakteriseerd. En je zou natuurlijk aan heel wat van die woorden van de Heer Jezus kunnen denken. En laat ik alleen maar even verwijzen naar de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, de reinen van hart, de hongerenden en de dorstenden naar de gerechtigheid. Die zijn het. Niet alle mensen. Ook niet alle mensen die de naam van de Heere op de lippen nemen. Want dat kun je ook nog doen zonder dat je hart er ooit anders bij geworden is. Niet de niegelijk die zegt, Heere, Heere zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders, zo zegt de Heere Jezus. En wat is het doen van de wil des vaders? Dit is het werk Gods, dat ge gelooft in hem die God gezonden heeft. Daar valt dus de scheidslijn. Daar gaat de mensheid in twee groepen uiteen. Bij Christus. En bij het al of niet geloven in Christus. Bij het al of niet vernieuwd worden door dat werk van de geest van Christus. Bij dat al of niet voldoen aan wat er in vers 12 staat. Verzaken van goddeloosheid en wereldlijke begeerlijkheden. En leven in matigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid. Of die dingen nou juist andersom doen. Gemeente, het is goed dat dat iedere keer toch weer eens benadrukt wordt. Want wij leven in een tijd dat het soms nogal heel erg makkelijk zo gezegd wordt. En ogenschijnlijk spreken we dan ook de apostel Paulus nog wel na. Maar we maken dat onderscheid soms eigenlijk niet eens zo goed meer. Dan wordt het al heel snel gezegd, ja, de Heer Jezus is gekomen voor onze zonde. Voor onze zonde. Sluit je jezelf daarbij in? En als je dat doet, heb je daar goede gronden voor? Weet je dat zeker? Heeft hij je dat ook echt gezegd door zijn Heilige Geest? Heb je dat en hoe heb je dat dan geleerd? Om voor jezelf ook te mogen geloven dat hij zichzelf voor ons, en dan eerste persoon enkelvoud, voor mij heeft gegeven. Je kunt dat wel zo algemeen zeggen. Maar als je er nou eens niet bij hoort en je zegt toch iedere keer voor ons. Als je je nou eens vergist. Als het je nou eens niet toekomt. Omdat God het je niet heeft gegeven. Je kunt je op allerlei terreinen dingen inbeelden. Zeker ook op geestelijk gebied. En dat brengt natuurlijk vanzelf in deze nabetrachtingsuren tot de vraag, met name gericht aan degene die vanmorgen aangingen aan de tafel. Hoorde u daar, met goddelijke permissie, hoorde u bij degene voor wie, want daar zei hij het, Christus, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar maakte hij die belofte en daar gaf hij die garantie dat hij zichzelf voor de zijnen in de plaats gegeven heeft. En heel persoonlijk tot al de zijnen heeft hij het daar willen zeggen. Maar hoorden al degenen die daar waren nu ook bij diegene tot wie de Heere Jezus dat zegt. En die zo door hem van de straf zijn ontheven. Maar wie nou inderdaad bij die voor ons mag behoren, En wie daarvan de Heere geloof voor gekregen heeft, om dat inderdaad in de toe-eigening te mogen geloven en beleiden, die is wel degelijk een gelukkig mens. Want stel je dat nou eens voor. Door Christus zelfovergave van de straf verlost, van de schuld bevrijd en uit de slavernij behouden. En dat niet maar voor een poosje, maar voor altijd, voor eeuwig, voor tijd zonder eind. Vrijgemaakt. Kijkt u maar, als Paulus verder schrijft in deze tekst. En hij gaat het hebben over het doel dat de Heere Jezus ermee had toen hij zichzelf voor de zijnen overgaf. Een tweeledig doel vinden wij dan in de woorden van onze tekst uitgedrukt. Het eerste doel is, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dus die zelfovergave van Christus, die vernedering van hem tot zelfs in de dood van het kruis, die bespotting en die hoon en alles wat hij moest verduren, dat had het doel dat hij zijn volk zou verlossen van alle ongerechtigheid. Het woord verlossen, dat moet u hier opvatten als losmaken. Loskopen eigenlijk. De losprijs betalen. En laten we dan, om dat duidelijk voor de aandacht te krijgen, maar in de geest eens gaan naar zo'n slavenmarkt uit de oudheid. U kunt zich dat misschien wel voorstellen, wel eens wat van gelezen misschien, hoe dat toeging op zo'n slavenmarkt. Daar stonden allerlei mensen, ja, het is wel diep vernederend dat men die praktijken erop na heeft gehouden, mede mensen, die stonden daar met ketenen aan hun armen en aan hun benen, vastgespijkerd, vastgebonden, vastgeklonken aan een paal. En daar stonden ze tentoongesteld. Daar mochten ze worden bekeken. Daar mochten ze worden betast. Daar mocht worden gekeken hoe stevig die spieren waren. En dan mocht het gebond opengetrokken worden om te kijken of dat gebit wel goed was. En dan mochten ze af en toe soms, als die potentiële koper dat wilde, ook eens een stukje hard lopen om te kijken wat ze allemaal konden presteren. Dan werden ze inderdaad gedemonstreerd met de bedoeling dat ze zouden kunnen worden verkocht. Ze hadden geen enkele vrijheid. Ze waren eigendom van een ander. Ze konden niet over hun eigen lot beschikken. Ze waren helemaal aan de willekeur van hun eigenaar overgeleverd. Wilde die hen goed doen, dan deed hij hen goed. En wilde hij hen straffen en wilde hij hen pijnigen en slaan of wat dan ook. Of honger laten lijden, dan deed hij ook wat hij wilde. En dan was er iemand die zich aanbood om zo'n slaaf te kopen. Er werd over de prijs onderhandeld. En uiteindelijk bereikte men overeenkomst ten aanzien van de prijs. En dan werd die slaaf losgemaakt en dan ging hij in handen van een ander over. Hij bleef slaaf. Hij bleef eigendom van een medemens, maar nu het eigendom van een ander mens. En of hij het daar goed zou hebben of dat hij het daar slecht zou hebben, dat moest hij nog maar afwachten. En of hij geven. Hij moest zijn leven geven. Zijn bloed geven. U denkt maar aan dat woord van de apostel aan de Korintiërs. Gij zijt duur gekocht. Zo duur een prijs wordt er in de wereld niet betaald. Dan kan het nog voldaan worden met goud en zilver en andere kostbaarheden. Maar als Christus zich een volk koopt, dan doet hij dat met de prijs van zijn bloed. En dan gaan ze in zijn eigendom over. In zijn handen. Dan horen ze straks bij hem. En wat dat inhoudt, dat zal ik u straks laten zien aan de hand van dezezelfde tekst, want daar spreekt de apostel ook over. Maar ze komen nu in zijn dienst. Als zijn bezit. Alleen dan is er wel onmiddellijk een heel ander groot verschil. En dat zullen ze ook gaan merken. Want dan zijn ze niet meer onder de harde slavendienst van de ongerechtigheid. Maar dan komen ze nu onder de lichte last en het zachte juk van hun nieuwe meester. En ze gaan het ondervinden dat als ze dan al zijn eigendom zijn geworden, dat ze onder zijn heerschappij zalig zijn. En eigenlijk vrij. Vrij waarvan? Wel, dat zegt de apostel immers als hij zegt dat hij ze loskoopt, dat hij ze verlost, dat hij de losprijs betaalt, opdat ze van alle ongerechtigheid zouden worden vrijgemaakt. En het woordje ongerechtigheid, dat is hier misschien nog wel beter en scherper vertaald door wetteloosheid. Dat is de houding van we hebben met God niks te maken. En we willen met de Here ook niks te maken hebben. En we willen met de wetten van de Here ook helemaal niks te maken hebben. En die werpen we van ons. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. De revolutie. De opstand tegen God. Want je wilt je leven inrichten naar je eigen inzichten. En je wilt zelf meester zijn. En je wilt kapitein van je eigen schip zijn. En daar heeft niemand anders zich mee te bemoeien. En dat is volgens velen die in hun blindheid nog altijd voortgaan, het hoogtepunt van vrijheid. Zoals die verloren zoon dacht dat hij de dingen in orde had en dat hij het nou eindelijk eens zelf kon beslissen. Toen hij zijn vader vaarwel gezegd had en toen hij met een dikke geldbuidel naar een vreemd en een ver land vertrok. En toen hij daar zijn leven kon inrichten naar zijn eigen inzichten. Dat is vrijheid. Ja, maar de Heere noemt het wetteloosheid. Ongebondenheid. En dat is ten diepste ellendige slavernij. En als je die gelijkenis van de verloren zoon leest, jou, jullie jongens en meisjes, dan begrijp je natuurlijk dat die jongen eigenlijk helemaal dwaas aan het doen is, niet waar? Om tegen je vader te zeggen, geef me deel van de erfenis en dan vertrek ik. En om dan te denken dat je het voor elkaar hebt. Of vind je dat ook het ideaal? Nou, dan hoop ik dat je inzicht toch verandert. En dat je zult gaan ontdekken dat dit nou het hoogtepunt van zondige dwaasheid is. En dat een mens die die weg gaat en zich van God losmaakt, eigenlijk als een dwaas zich gedraagt, van Gods wetten niet willen weten, zijn die dan zo zwaar? Is dat dan zo'n last? Gods geboden zijn niet zwaar. Die zijn toch bedoeld om je leven te beschermen. Stel voor dat de Heere dat nou allemaal niet gezegd had. En dat je rustig door mocht gaan met stelen en liegen en hoereren en moorden. En als dat allemaal heel gewoon was en als God dat ook allemaal gewoon toeliet. Gods geboden zijn er om ons leven te beschermen. Om ons voor kwaad te bewaren. Voor ons eigen kwaad en voor het kwaad van anderen. En een mens zegt, en toch wil ik die geboden niet. En toch schud ik ze van me af. En toch ga ik mijn eigen gang. Dus dan kies je voor de chaos. Dan kies je voor de verwildering. Dan kies je voor de wetteloosheid. En kijk maar in de wereld om u heen en u ziet het resultaat. Dan gaat alles er kapot aan. In allerlei vormen en in allerlei soorten en in allerlei gedaanten openbaart de wetteloosheid zich voor onze ogen. En we zien het hoe langer hoe verder naar het verderf toesnellen. Dat is wetteloosheid. En gemeente, al zit je hier netjes met je zondagse pak in de kerk en al ga je aan het avondmaal desnoods, in de grond van de zaak zijn wij niet anders dan die wereld die voor de wetteloosheid kiest. We doen het dan misschien wel minder opvallend en minder openlijk. Maar in de grond van ons hart hebben wij ook gezegd, toen we God verlieten Heere, wijk van ons. En elke zonde die je doet. En elke zondige gedachte die bij je opkomt. En elk smerig woord dat je spreekt. En elke duivelse daad die je begaat. Hatelijkheid en wat dan ook. Is een bewijs dat de wetteloosheid in ons leven toch nog op de troon zit. Of al is die ontroond, toch nog lang niet dood is. Genade leert zeggen. Ik zeg, genade leert zeggen. En in de praktijk nog niet eens altijd ook consequent naleven. Maar toch belijden. Hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief, o God, heb ik uw wet gekregen. Het is mijn begeerte en mijn vermaak om haar ijverig te betrachten. Heb u dat wel eens gezegd? Als uiting van het nieuwe leven dat de Heere door zijn genade in uw ziel gewerkt heeft. Dat er een hartelijke verbondenheid kwam aan de wil van God zoals hij hem geopenbaard heeft in zijn heilige wetten. Om daar nu naar te leven. Ik zei ja, je mag het belijden, je mag het uitspreken voor Gods aangezicht. Maar dan is de praktijk van het leven vaak nog weer een heel stuk anders. Maar als je het nou eens nog nooit echt hebt kunnen zeggen in alle eerlijkheid. Zit dan die wetteloosheid nog op de troon in je leven? Wel nu, Christus kwam om zijn volk daarvan te verlossen. Los te kopen. Uit die wrede, tirannieke ongerechtigheid. Die de slavernij tot een echte slavernij maakt. En je krijgt er erg in als God je eraan ontdekt. En dan wordt het een last. Wie zal mij verlossen? Hoe kom ik eruit? Nee, ontsnappen gaat niet. Jezelf van die meester, van die wrede meester bevrijden lukt ook niet. Zelf de ketenen die je binden verbreken, onbegonnen werk. Maar dan komt de Heere Jezus de slavenmarkt op. Heb je het wel eens meegemaakt? Dat de Heere Jezus de slavenmarkt opkwam. En dat je daar voor je eigen waarneming stond. Als zo'n ellendige zondeslaaf. Zo'n mens. Die tegen God in opstand was gekomen. En die nu de gevolgen daarvan moet dragen. En die niet weet in eigen kracht er ooit uit bevrijd te worden. Maar dat hij komt. En dat hij je komt vertellen dat hij de prijs betaald heeft. En dat je nou onder die meester vandaan mag. En dat je nou met hem mee mag. Met Christus. Die nieuwe meester. En hij vertelt je er ook bij langs welke weg hij het gedaan heeft. De prijs betaald. En wat hij ervoor neer moest stellen. Die ontzaglijke prijs. Die zichzelf voor ons overgegeven heeft. En hoe gaat het dan met die bevrijde slaven die nu niet meer onder de heerschappij van de tiran wetteloosheid verkeren, maar die nu het eigendom van een andere meester geworden zijn? Wel, dat lezen we in het vervolg van onze tekst. Want het tweede doel was, het eerste was dat hij ze zou verlossen van alle ongerechtigheid. En u weet nu wat daarmee bedoeld wordt. Loskopen uit die macht van de wetteloosheid. Maar dan vervolgens ze zichzelf als een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Want dat hebt u wel begrepen. Ze zijn nou het eigendom van een andere meester geworden. Ze zijn nou zijn eigen volk. Zijn eigendomsvolk. Hij heeft ze gekocht. Met de prijs van zijn bloed. Ze horen hem toe. Hij heeft rechten op hen. En niemand anders kan rechten laten gelden. Het is een eerlijke zaak. De koop is eerlijk gesloten. De prijs, er ontbreekt niks aan. De volle prijs is betaald. En nu is die slaaf Christus eigendom geworden. En al degenen die met die slaaf, net als hij, door Christus zijn gekocht tegen de bloedprijs, die zijn nu het eigen volk van Christus. Ze horen hem toe, ze mogen naar niemand anders meer luisteren, niemand heeft meer zeggenschap over hen, niemand kan meer gehoorzaamheid van hen vergen. Gebeurt wel, er zijn machten genoeg die proberen hen weer onder hun invloed te krijgen. En er zijn stemmen genoeg die aandacht vragen en waar zij voor in de verleiding zijn om weer aandacht aan die andere stemmen te geven. Maar omdat ze zijn eigendom geworden zijn, hebben ze het recht niet meer om naar een ander te luisteren. En hebben ze nog veel minder het recht om naar een ander te doen, naar de wil van een ander te doen. Ze zijn van hem en ze horen bij hem. Zoals de Heere dat altijd met het volk Israël ook had. Want er wordt van het volk Israël eigenlijk precies dezelfde uitdrukking gebruikt. De Heere heeft dat volk toen hij het bevrijdde uit Egypte ook tot zijn eigendomsvolk gemaakt. En wat betekent dat dan? Nou, de gedachten die liggen eigenlijk voor het oprapen. Dan is dat volk dat Christus zich tot een eigendomsvolk gemaakt heeft. Een volk dat kennelijk zo dure prijs wel waard was. En dat daarom ook een bijzonder kostbaar bezit geworden is. Als Christus het tegen die prijs tot zijn eigendom heeft mooi willen maken, dan kun je erop aan, gemeente, dat ze dierbaar zijn in zijn ogen. Dat ze hoog geschat worden. Nee, niet om wat ze in zichzelf zijn, want dan heeft de Heer niet zoveel goede woorden voor hen over. Maar omdat hij ze gekocht heeft. En dat maakt hun waarde uit. Er is voor hen zo ontzaglijk veel neergeteld. Begrijpt u wat dat inhoudt? Nou is hun zaligheid en hun veiligheid ook gegarandeerd. Want dat kunt u bij uzelf al nagaan. Er zijn dingen die je koopt, die niet zoveel waarde voor je hebben, die een bepaald nut hebben. Maar ach, als je dat per ongeluk eens een keer kwijtraakt, of als dat breekt, of als je dat op de een of andere manier niet meer gebruiken kunt omdat versleten is, dan zit je daar niet zo over in. Daar laat je geen tranen over. Maar dingen die duur betaald hebt. Dingen die daarom een hele speciale waarde voor je gekregen hebben. Dingen waar je misschien zelfs lang voor hebt moeten sparen en eindelijk lukte het om ze je aan te schaffen. Of dingen die een bepaalde gevoelswaarde hebben omdat ze een erfstuk zijn. Ja, maar als je dat eens een keer kwijtraakt en je kan het echt niet meer vinden, dan keer je de hele zaak op zijn kop en als je het dan niet vindt, dan zit je in zak en as. Hoe komt dat nou weer goed? Dan voel je dat dat waarde voor je had. Als het zo duur was, dat volk, en als de prijs de bloedprijs moest zijn, gemeente, wees u er dan van overtuigd, dan verliest de nieuwe eigenaar dat geen moment uit het oog. Dan zegt hij het niet alleen, maar dan bewijst hij ook dat het waar is. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan kunnen zij wel eens zeggen, heren, ik weet niet waar ik u vinden moet. En dat zal best wel eens ook echt zijn in de beleving en voor hun waarneming zijn ze God dan ook kwijt. Maar dan zegt de heren, en toch ben ik jullie niet kwijt. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. En als die dat al zou doen, dan zal ik u nog niet vergeten. Kijk maar, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. O, dat volk des Heren, dat eigendomsvolk, dat gekochte volk, dat bevrijde volk van onder de macht van de wetteloosheid vandaan. Dat is een volk dat veilig is voor eeuwig. Waar de Heere voor zorgen zal, waar Hij met zijn goddelijke garanties voorin staat. Ze staan onder zijn bescherming. En ook al moeten ze door de wildste zeeën heen, en al moeten ze door vijandig gebied heen, en al wordt er aan alle kanten op hen geloerd, en al wordt alles geprobeerd om hen van God en van Christus weer los te maken, denkt u maar niet dat het ooit gelukken zal. Er is geen volk in deze wereld dat zo veilig is als het volk, het eigendomsvolk van de Heere Jezus Christus. Ook al hebben ze nog zoveel vijanden, en al zijn ze in zichzelf nog zo zwak en nog zo machteloos, als ze daar maar eens wat meer van zagen en meer van beleefden en meer op hoopten en meer vertrouwen in hadden. Maar helaas, dat eigendomsvolk kijkt vaak veel meer naar binnen en naar zichzelf, en naar hun eigen afmakingen en naar hun eigen ongelovigheid, dan dat ze denken aan de trouw van hun verbondsgod en de trouw van hun zaligmaker, die het met zo menig woord beloofd heeft: ik zal u nooit begeven. En als ze dat maar weer eens zien, dan zijn ze gerust. Dan zeggen ze met de dichter in de grootste smarten: blijven onze harten in de Heere gerust. Maar dat is niet de enige gedachte die uit die woorden van de apostel voortvloeit, als hij het heeft dat dat volk Christus eigen volk is. Hij is ook bezig, de Heer Jezus Christus, om dat eigen volk nu te reinigen. We hebben het al over verlossen gehad, over loskopen. Dat is een geweldig werk van de zaligmaker. We hebben het gehad al eerder over dat hij zichzelf gegeven heeft. En daarmee de grondslag gelegd heeft voor wat er verder volgt. En nu blijkt hij ook nog zijn volk te reinigen. Die slaaf was niet alleen een ellendige slaaf en een dienaar van een wrede meester. Maar hij was ook nog vuil. Hij was ook nog verdorven. Hij deugde van geen kant. Zijn nieuwe meester gaat daar ook wat aan doen. Die gaat hem reinigen. Die gaat hem vernieuwen. Die gaat hem schoonmaken. Die gaat niet alleen maar de bloedprijs voor hem betalen, maar hij gaat hem door zijn geest, die hij ook verworven heeft toen hij zichzelf overgaf, heiligend bearbeiden. Zodat die gekochte slaaf nu ook meer en meer gaat beantwoorden aan het doel dat zijn nieuwe meester met hem had. Want natuurlijk, die nieuwe meester, die wil die nieuwe slaaf, dat eigendom ook voor zich laten werken. Namelijk goede werken laten doen. En dat doel heeft hij voor ogen als hij zijn geest laat beïnvloeden, als hij zijn geest laat reinigen, als hij zijn geest laat afwassen, als hij die geest, dat mensenkind, meer en meer gaat vernieuwen, zodat hij aan het beeld van zijn nieuwe meester gelijkvormig gaat worden. Nee, en dan niet langer de werken der wetteloosheid doen. Goede werken doen. Of zoals er letterlijk vertaald staat, schone werken doen. Dingen die mooi zijn. En daar heb je precies een aanduiding hoe de Heere de zonde typeert. En hoe de Heere, en hoe wij ook de zonde maar moeten bekijken. Want zonden zijn lelijke dingen. God vindt ze lelijk. De zonde heeft niks moois. De zonde is afschuwelijk. In Gods ogen. Ook al in uw ogen. Maar wat de Heere nou van dat volk wil maken, dat is een volk dat ijverig is in goede werken. Dingen die in Gods ogen mooi zijn. Waar God vreugde aan beleeft. Wat zijn dat goede werken? Gemeente, ik hou me maar aan die definitie die onze catechismus ons aanreikt in zondag 33. Goede werken komen voort uit een waar geloof. Dat is de bron. Ze geschieden naar Gods wet. Dat is de norm. Dan keert die wet dus terug. Die wet waar je in je vroegere leven juist niet mee te maken wilde hebben. De Heere brengt hem terug. En je krijgt er nog zin in ook. En het wordt je begeerte om daarnaar te leven. Die goede werken, die schone werken, die geschieden naar Gods wet. En wat bedoel je daar nou mee? Jezelf een beetje verheerlijken. De aandacht van de mensen trekken, zodat de mensen van je zeggen, dat is een knappe christen, dat is een mooi mens, dat is een mens vroom en oprecht en die doet een hoop goed. Is dat de bedoeling? Om jezelf in het middelpunt te plaatsen. De bedoeling is Gods eer. Want het gaat je niet meer om jezelf. Dat deed het vroeger. Maar nou je die meester hebt leren kennen. En nou je iets van de prijs hebt gezien die hij ervoor betaald heeft. En nu je iets ondervindt van dat werk van de Heilige Geest die bezig is je te vernieuwen en te reinigen. Nu krijg je er ook meer en meer erg in en oog voor dat je levensdoel maar één kan wezen. Namelijk Gods eer. Niet je eigen eer. En dan kom je ook niet als een vroom mens in het middelpunt te staan. En dan wil je ook niet als een vroom mens, als een bekeerd mens bekend staan. Nee, als de Heere dan maar gediend en geprezen mag worden. Gods eer. En zo wordt het leven van die verloste, van die gekochte slaven, die het eigendom van Christus Jezus geworden zijn, een leven van ware toewijding aan de Heere en zijn dienst. En naarmate een mens het meer en meer gaat beseffen, wat dat zaligmakerswerk van de Heere Jezus allemaal inhield. En daar heeft het avondmaal ons vanmorgen ook weer bij bepaald. Met name als we dat gedeelte overdachten en lazen met elkaar uit het formulier. Al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. En dan wordt het stuk voor stuk opgenoemd. Wat die zaligmaker er allemaal voor gedaan heeft. Ik zei naarmate meer beseft wordt. Wat die zaligmaker heeft gedaan. Wat de prijs was die hij moest betalen. Wat de bedoeling met zijn volk was toen hij ze verloste. Naar die mate zal ook meer en meer de besef gaan leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen. Wat een zegen om dan te mogen weten, bij dat eigendomsvolk van de Heere te mogen behoren. Vorige week toen heb ik met name ook met het oog op de kinderen wat over die drie woorden die met een S beginnen gezegd. Laat ik nou vanavond nog een paar woorden die met een S beginnen mogen zeggen. Maar nou is het Engels. Maar dat is voor jongens en meisjes ook geen bezwaar meer tegenwoordig. Jullie was van William Huntington gehoord. Dat was een Engelse dominee die vroeger, voordat hij dominee was, een heel eenvoudig beroep had. Kolensjouwer. De man werd bekeerd. De man werd door God geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. En als je in het Engels een titel hebt, dan zetten ze, bij ons doen ze dat voor de naam, dan is het dokter zo en zo of meester zo en zo. Maar in het Engels zetten ze die titel erachteraan met een paar afkortingen. MD bijvoorbeeld achter je naam. William Huntington had helemaal geen titel. Die had helemaal geen recht op een titel, die had helemaal geen academische opleiding gehad. Maar toch ging hij vanaf het moment dat hij tot genade gekomen was, achter zijn naam, als hij zijn naam ergens invulde, steeds twee S'en zetten. Sinner, saved. William Huntington, geredde zondaar. En zo droeg hij het overal uit. Want natuurlijk roept dat vragen op. Hé, wat bedoel je met SS? Zal ik je vertellen? En hij mocht het getuigen. En zo droeg hij het overal uit. Wat zijn meester voor hem gedaan had.
en wat hij van zijn meester ontvangen had. En zo zocht hij ook in die simpele aanduiding met die twee essen iets te laten zien van wat Paulus hier bedoelt als hij het heeft over dat eigen volk van Jezus Christus dat gereinigd is en dat nou maar één begeerte meer heeft, één hartstocht meer heeft, één doel heeft waarvoor het eigenlijk leven wil, namelijk tot eer van God en daarom ijverig in goede werken. Gemeente, keer daar nu mee tot uzelf in. Is dat ook onze hartstocht? Of moet je zeggen, aan de ene kant zeg ik ja, en aan de andere kant, nou dan zeg ik met de profeet Elia, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Als de Heere God is, volgt hem dan na. En als die het niet is, volgt hem dan niet na. Wees dan consequent. Is Christus het waard om uw meester te zijn? Is God het waard om voor te leven? Is God en de dienst van de Heere het waard om in goede werken te wandelen? En daarin ijverig te zijn. Ijverig, dat zegt de apostel er ook nog bij. Om alle gedachten af te snijden en onmogelijk te maken dat het zou kunnen bestaan dat de Heere in zijn koninkrijk ook luie dienstknechten heeft. Die de kantjes eraf lopen en die dan toch denken dat het goed met hen kan wezen. Nee, waar Christus op uit is en hij zal het bereiken ook, al is het hier op aarde niet volmaakt. Want hier zijn ze nog in deze tegenwoordige wereld. Met alle consequenties van dien ook van het sterfelijke lichaam en van het lichaam des doods en van de overgebleven zonde. En van het onvolmaakte geloof en van de gebrekkige ijver enzovoort enzovoort. Maar hij zal het bereiken waar Christus op uit is. Dat is toch die bruid zonder vlek en zonder rimpel. Die geen enkel mankement meer heeft. Hij wil toch niet iets anders aan zijn vader voorstellen. Hij kan toch niet iets anders aan zijn vader voorstellen. Namelijk een onvolmaakte bruid. Want dan zou zijn vader tegen hem zeggen. En heeft uw werk dan geen beter resultaat opgeleverd? En hij zou beschaamd moeten staan. Maar de Christus Gods is erop uit. Om zijn kerk straks volmaakt aan zijn vader en aan zijn engelen voor te stellen. En ze mogen er naar kijken. En ze mogen het inspecteren. Maar dan blijkt dat zijn bloed niet te vergeefs gestort is. En dat zijn geest geen halfwerk gedaan heeft. Maar dat het volmaakt zal zijn. Wel, als dat dan de bestemming voor de kerk des Heren is, zouden ze er hier op aarde dan al niet naar mogen staan. Zoals we het vanmorgen uit de tweede brief van Petrus hebben horen voorlezen. Hoedanige behoort gij dan te wezen in heilige wandel en in godsvrucht. Is die zaligmaker het niet waar dat zijn volk er voor hem is? Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb desnoods, als de Heere dat dan ook nog zegt, alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. O, dat God zou geven, dat zijn kerk, zijn ware volk, meer en meer dat beeld zou mogen vertonen. En niet zo traag zijn, en niet zo achterlijk zijn, en niet zo halfslachtig zijn, en zo half van de wereld proberen mee te gaan, maar echt. Zoals de Heere Jezus dat bedoelt en zoals dat ook tot zijn verheerlijking zal wezen. Ijverig in goede werken. Amen. Psalm 100, het derde en het vierde vers. Thank you.
wij samen danken. Goede tieren en genade God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat u ons deze dag gegeven hebt. En met name ook voor de uren die wij in uw huis mochten doorbrengen rondom het woord. En vanmorgen ook het sacrament. Heere, u hebt alle dingen wel gemaakt en u hebt ons ook een boodschap meegegeven. En wat voor een boodschap? Een boodschap aangaande de zaligmaker, de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Die zichzelf zo mocht apostel getuigen en hij wist wat hij schreef. En hij mocht zichzelf er ook gelovig bij insluiten die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. O Heere, wat zijn er rijke zegeningen in deze zaligmaker Jezus Christus verborgen. En wat is het een zegen als we ervan mogen horen, maar nog rijkere zegen als we er ook uit bediend mogen worden. En als uit die schat van zegeningen in deze nieuwe eigenaar van zijn volk, als in die schat van zegeningen hun vermaak, mocht gaan liggen en als zij meer en meer leerden leven uit het volbrachte werk van Christus en uit het vernieuwende werk door de Heilige Geest. Heere, laat dat in het leven van uw kinderen meer en meer gestalte krijgen en zichtbaar mogen worden, opdat degenen die u waarlijk vrezen, ook als geredde zondaren zich mogen openbaren. Niet alleen maar zeggen, want dat kan nog wel heel makkelijk zijn. Maar dat het in hun leven ook zal mogen blijken. Zoals de apostel dat schreef, een volk ijverig niet in goede woorden, in mooie woorden, maar in goede, mooie, schone werken, waarin gij verheerlijkt wordt. Heere, laat zo de wandel van uw volk geregeld, geheiligd, vernieuwd mogen worden. En wilt ge gedenken ook aan degene die vreemdelingen van deze genade zijn, Heere. Want dit is geen zaak die we van nature allemaal weten. Paulus kan wel schrijven voor ons, maar dat geldt niet voor een ieder mens. Dat geldt ook niet voor ons allemaal zoals we hier vandaag zitten. O God, als we er buiten staan en als wij van die dingen geen weet hebben, laat het dan eens anders mogen worden in ons leven. En wilt gij dan door de kracht van uw Heilige Geest ons winnen voor u en voor uw dienst, want dan is er inderdaad geen betere dienst. O Heere, wilt u denken aan diegenen die altijd nog die tiran dienen en die denken dat ze in zijn heerschappij juist vrijheid hebben in de wetteloosheid, in het doen van eigen begeerte, in het volgen van eigen hartstochten. Geen God en geen meester. Heere, laat ze zien hoe dwaas zo'n levenshouding is. En waar dat straks eindigt als u het niet verhoedt. En laat er waarachtige bekering zijn. Juist ook bij hen die van bekering nog nooit hebben gehoord in hun leven. We bidden van u, Heere, heilig uw woord aan ons aller hart. En zegen ons ook het verdere van deze week. En bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen.
ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.